voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 1 Samuel 26. 1 Samuel 26. En door te zingen psalmen, psalm 74, vers 18 en 21. Psalm 3, vers 2 en 3. Psalm 68, vers 10. Psalm 143, vers 12. Het te lezen schriftgedeelte 1 Samuel 26. Door te zingen psalmen. Psalm 74, vers 18 en 21. Psalm 3, vers 2 en 3. Psalm 68, vers 10. Psalm 143, vers 12. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heere Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. En laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van Psalm 74. Het 18e en het 21ste vers. Psalm 74 vers 18 en vers 21. Geeft wild gedier dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. En vers 21, reis op, o God, reis op, toon uw gezag. Betwist uw zaak, wees onze pleitbeslechter. Dus het 18e en het 21ste vers van Psalm 74. Gemeente, de schriftlezing voor dit middaguur kunt u opgetekend vinden in het eerste boek van Samuel en daarvan het 26e hoofdstuk. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in 1 Samuel 26. Doch vooraf doen wij bij de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De Sivieten nu kwam tot Saul tot te Gibea, zeggende: houdt zich David niet verborgen op den heuvel van Halkia vooraan de wildernis? Toen maakte zich Saul op en toog af naar de woestijn Sif, en met hen 3000 man uitgelezenen van Israël om David te zoeken in de woestijn Sif. En Saul legerde zich op den heuvel van Hachila, die vooraan de wildernis aan de weg, maar David bleef in de woestijn en zag dat Saul achter hem kwam naar de woestijn. Want David had verspieders gezonden en hij vernam dat Saul voorzeker kwam. En David maakte zich op en kwam aan de plaats waar Saul zich gelegerd had. En David bezag de plaats waar Saul lag met Abner, den zoon van Ner, zijn krijgsoverste. En Saul lag in den Wagenburg en het volk was rondom hem gelegerd. Toen antwoordde David en sprak tot Achimelech, den Hetiet, en tot Abishai, den zoon van Siruja, den broeder van Joab, zeggende: wie zal met mij tot Saul in het leger afgaan? Toen zeide Abishai: ik zal met u afgaan. Alzo kwam David en Abishai tot het volk des nachts. En zie, Saul lag te slapen in de wagenburg en zijn spies stak in de aarde aan zijn hoofdeinde. En Abner en het volk lag rondom hem. Toen zeide Abishai tot David: God heeft heden uw vijand in uw hand besloten. Laat mij toch hem nu met de spies op eenmaal ter aarde slaan, en ik zal het hem ten tweede male doen. David daarin tegen zeide tot Abishai: verderf hem niet, want wie heeft zijn hand aan den gezalfde des Heeren gelegd en is onschuldig gebleven? Verder zeide David: zo waarachtig als de Heere leeft, maar de Heere zal hem slaan of zijn dag zal komen, dat hij zal sterven of hij zal in een strijd trekken, dat hij omkomen. De Heere laat het verre van mij zijn, dat ik mijn hand legge aan de gezalfde des Heeren. Zo neem toch nu de spies die aan zijn hoofdeinde is, en de waterfles, en laat ons gaan. Zo nam David de spies en de waterfles van Saul hoofdeinde, en zij gingen heen, en er was niemand die het zag, en niemand die het merkte, ook niemand die ontwaakte, want zij sliepen allen, want er was een diepe slaap des Heeren op hen gevallen. Toen David over aan gene zijde gekomen was, zo stond hij op de hoogte des bergs van verre, dat er een grote plaats tussen hen was. En David riep tot het volk en tot Abner, den zoon van Ner, zeggende: Zult gij niet antwoorden, Abner? Toen antwoordde Abner en zeide: Wie zijt gij die tot de koning roept? Toen zeide David tot Abner: Zijt gij niet een man? En wie is uw gelijk in Israël? Waarom dan hebt gij over uw heer, den koning, geen wacht gehouden? Want er is een volk, want er is één van het volk gekomen om den koning, uw heer, te verderven. Deze zaak die gij gedaan hebt, is niet goed. Zo waarachtig als de Heere leeft, gij lieden zijt kinderen des doods. Gij die over uw heer, den gezalfde des heren, geen wacht gehouden hebt. En nu, zie, waar de spies des konings is en de waterfles die aan zijn hoofdeinde was. Saul nu kende de stem van David en zeide: Is dit uw stem, mijn zoon David? David zeide: Het is mijn stem en mijn heer koning. Hij zeide verder: Waarom vervolgt mijn heer zijn knecht al zo achterna? Want wat heb ik gedaan en wat kwaad is er in mijn hand? En nu mijn heer de koning hoorde toch naar de woorden zijns knechts. Indien de heer u tegen mij aanport, laat hem het spijsoffer rieken. Maar indien het mensenkinderen zijn, zo zijn zij vervloekt voor het aangezicht des heren. Dewijl zij mij heden verstoten, dat ik niet mag vastgehecht blijven in het erfdeel des heren, zeggende: Ga heen, dien andere goden. En nu mijn bloed vallen niet op de aarde van voor het aangezicht des heren. Want de koning van Israël is uitgegaan om een enig vloot te zoeken, gelijk als met een veldhoen op de bergen najaagt. Toen zeide Saul: Ik heb gezondigd, keer weder, mijn zoon David. Want ik zal u geen kwaad meer doen, voordat mijn ziel deze dag dierbaar in uw ogen geweest is. Zie, ik heb dwaaselijk gedaan en ik heb zeer grotelijks gedwaald. Toen antwoordde David en zeide: Zie de spies des konings, zo laat een van de jongelingen overkomen en halen ze. De Heere dan vergelde hun iegelijk zijn gerechtigheid en zijn getrouwheid. Want de Heere had u heden in mijn hand gegeven, maar ik heb mijn hand niet willen uitsteken aan den gezalfde des Heeren. En zie, gelijk als te deze dagen uw ziel in mijn ogen is groot geacht geweest, alzo zij mijn ziel in de ogen des Heeren groot geacht, en hij verlosse mij uit alle nood. Toen zeide Saul tot David: Gezegend zijt gij, mijn zoon David. Gij zult het jaar gewisselijk doen, en gij zult ook gewisselijk de overhand hebben. Toen ging David op zijn weg, en Saul keerde weder naar zijn plaats.
Laten wij nu trachten, gemeente, om samen het heilige aangezicht des Heren te zoeken in het gebed, om de Heren zijn onmisbare zegen over dit ons samen zijn af te smeken. Aanbiddens en dienenswaarde God in de hemel, u die terrein van ogen zijt, omdat ge het kwade zou kunnen aanschouwen. Laat het toch niet kwaad zijn als wij vanmiddag hier samengekomen voor de tweede maal onze onreine lippen openen tot u om van u den Heere een zegen af te smeken over de bediening van uw goddelijk woord. Heere, dan moest het ons wel een wonder zijn dat u ons hier vanmiddag nog wilde samenbrengen dat we nog mogen zijn in het lieflijke heden der genade, dat deze aarde ons nog draagt en dat de hemel ons nog verdraagt. Dat u ons nog niet hebt weggedaan van voor uw driemaal heilig aangezicht. Want zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan, onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan van ons voor u kunnen bestaan? Dan is er niet één rechtvaardig, ook niet tot één toe. O Heer, leer ons dat toch verstaan, dat wij tegen u gezondigd hebben, dat wij u naar kroon en troon hebben gestaan, en dat wij u geen God meer kunnen laten, sinds wij gevallen zijn in Adam. En Heer, dat u ons nochtans nog draagt en spaart en komt te betonen, geen lust te hebben in onze dood, maar daarin dat we ons van onze weg zouden bekeren en leven. En Heer, zou u de prediking van uw woord vanmiddag daar ook dienstbaar aan willen stellen, dat ons een halt mag worden toegeroepen op die brede weg die naar het eeuwig verderf voert. Dat we net als die verloren zoon in dat vergelegen land tot onszelf zouden mogen komen, tot onszelf zouden mogen inkeren met de vraag van waar komt gij en waar gaat gij heen? Want wij komen immers hier uit het paradijs. Wij komen uit uw zalige gunst en gemeenschap. En nu zijn we u kwijtgeraakt. De zonde heeft een kloof gemaakt tussen u en tussen onze ziel. Wij hebben de breuk geslagen door ongehoorzaam te worden, door te zondigen tegen u. O Heere, leer het ons toch verstaan en dat we nu op weg en reis zijn naar een allesbeslissende en nimmer eindigende eeuwigheid. Dat de rechterstoel van Christus ons wacht. En dat we daar geoordeeld zullen worden naar al hetgeen wat we gedaan hebben hier in dit tijdelijke leven tussen wieg en graf. En dat wij geen goed meer kunnen doen, maar alleen maar kwaad. En dat wij zelfs onbekwaam zijn geworden door onze diepe val in Adam tot enig goed. En dat wij geneigd zijn tot alle kwaad. Dat de zaden van alle boosheid liggen op de bodem van ons boos en verdorven hart. En dat u nog steeds bewaart voor uitbrekende zonde. Ach, Heere, leer het ons toch verstaan wie we geworden zijn. In onze diepe val in Adam. Ach, Heere, en dat we vanmiddag de wapens van verzet eens in zouden mogen gaan leveren. Dat we door u zelf overwonnen zouden mogen worden. Want u rijdt toch nog steeds op dat witte paard ter overwinning. En u schiet toch pijlen af van uw goddelijke boog met kracht. En die pijlen treffen toch de harten van vijanden. En dat er ook vanmiddag weer door zo'n pijl uit uw goddelijke pijlkoker getroffen zouden mogen worden. Die dodelijk gewond ter aarde storten. Om het ook te ervaren, Heer. Dat u wonden slaat, maar dat u ook wonden wil helen. Want er is er bij u nog balsem in Gilead. En u slaat toch om naar uzelf toe te slaan. Ach, Heere, zou u dan willen geven dat er zo vanmiddag het van u mogen verliezen. Want in dat verlies ligt immers een eeuwige winst. Om te mogen bukken en te mogen buigen voor u. Om u te erkennen dat gij God zijt en niemand meer. Heere, gedenk ons zo aan de middaguren van deze dag en breng er nog toe tot die schare die eenmaal zeker zal zalig worden. Een schare die niemand kan tellen en die daar zal staan voor de troon van u en voor het Lam. En die zullen toch komen uit alle tongen, talen, naties en geslachten om u eeuwig, o drie-enige God, de eer te geven van de zaligheid. Heere, zou u zo dan nog willen gedenken, ook aan uw Sion. Zou u willen betonen van hen af te weten, Heere, dat hun naam nog genoemd mag worden, ook onder de prediking van uw woord. Dat we de genade van u zouden mogen verkrijgen om te wijzen op de voetstappen der schapen, daar waar u de kudde legert. Wil zijn met degene die met ons niet konden opkomen, die oud zijn, die gebrekkig zijn, die ziek zijn. We dragen ze al op aan de troon van uw genade. Ontferm u zelf nog en schenk uw onmisbare zegen. Zou u willen zijn, Heere, met Degene die eenzaam zijn, we dragen ze op aan de troon van uw genade. Wat zou het groot zijn, heren. Eenzaam, maar met u gemeenzaam. Want ten diepste zijn we allemaal eenzaam geworden door onze val. Zoals de dichter het moest getuigen. Eenzaam ben ik en verscholven, ja de ellende drukt mij neer. Leer ons dat ook verstaan, heren. En dat de eenzaamheid alleen maar opgelost kan worden door uzelf. Waar uw gemeenschap in Christus geproefd en gesmaakt mag worden. Hier zou u ook willen zijn met de rouwdragende, met weduwe, met weduwnaren, met wezen. We dragen ze op aan de troon van uw genade, als ook degenen die eens stonden aan het graf van een lief kind. O Heere, zou u willen troosten met die enige troost, beide in het leven en in het sterven. Wat zijn de gevolgen van de zonde toch bitter? Maar nog veel bitterder is de zonde zelf. Zou u willen zijn, Heere, met degene die kinderen hebben die niet zijn gelijk andere kinderen? Ach Heere, zou u willen geven dat er ook maar veel gebed voor mag zijn? Zoals die Canaanese vrouw, waar de nood van haar kind haar nood geworden was. Bindt die nood ook op de harten van de ouders. Om kinderen, heren, die anders zijn, verstandelijk, maar ook lichamelijk. Om ze maar op te dragen aan u, den Heere. Wees met ouders die zoveel moeite hebben in de opvoeding van hun kinderen. Zo'n onmogelijk werk, heren. Maar dat ze u erin zouden mogen benodigen, want wij kunnen het hart van ons kind niet bereiken, maar u wel. U kan gewillig maken en u maakt toch gewillig op de dag van uw goddelijke heerkracht. Maar wees ook met ouders, met kinderen die zoveel zorgen hebben over hun ouders bij het ouder worden. Dat ook dat maar een gebedzaak zou mogen zijn of zou mogen worden. Wat is het groot als het uit mag drijven naar de troon van uw genade, als we u mogen erkennen, als we de genade mogen ontvangen om onze weg op u den Heere te wentelen. Want dan zult gij het wel maken. Zou u zo willen zijn, Heere, met al degenen die in hoogheid gezeten zijn. Ons vorstenhuis, onze overheid, we dragen ze op aan de troon van uw genade. In het bijzonder, heren, zou u nog willen zijn met diegenen die nog mogen opkomen voor uw woord en voor uw getuigenis. Ach, heren, geef toch dat ze van u de genade mogen ontvangen om een woord ter rechtertijd te spreken. Want de reden op zijn pas gesproken, zegt u toch zelf, is als gouden appelen in zilver gebeelde schalen, een woord op zijn tijd. En wij zwijgen zo vaak waar we spreken moeten en we spreken zo vaak waar we zwijgen moeten, maar... Heren, u weet het. Ach, zou u dan nog vrijmoedigheid willen geven om ook in 's lands vergaderzalen, waar dat ook mag zijn, of dat u landelijk, provinciaal of plaatselijk is, om daar het getuigenis van uw eeuwig blijvend woord voor te houden. En schenk daartoe toch alles wat nodig is, heren, want van nature zijn we zo bezet met mensenvrees en eigenliefde. Ach, heren, maar geef nog dat er liefde tot u mag zijn en dat de tere godsvrees in de beoefening mag zijn. Gedenk dan zo nog, heren, ook aan uw kerk in ons vaderland. Wat is de verdeeldheid en de verwarring toch groot? Wat is er ook op kerkelijk erf een Babylonische spraakverwarring? Maar heren, zou u willen geven door de bediening van uw geest dat de taal de Kanaans gesproken mag worden. Die taal die we niet leren op een natuurlijke school, heren, in het natuurlijke leven, maar de taal van de schrift die toch geestelijk is. Wat is het dan toch noodzakelijk, heren, dat uw geest ons de ware wijsheid leert? En we hebben het vanmorgen ook gehoord. Die kunnen we alleen bijeengebracht worden als we die lage plaats mogen gaan leren vinden aan uw voeten. En dat gaat toch nooit buiten wederbarende genade om, heren. Want een natuurlijk mens weet toch niet van bukken en buigen voor u en voor uw zalige dienst. Ach, heren, maar zou u dat maar willen werken. En daartoe de prediking van uw knechten ook willen gebruiken. Die u zelf kwam te roepen en kwam uit de stoter in uw wijngaard. Gedenk ook, en we dragen hem nogmaals op aan uw knecht, verbonden aan deze plaats. Schenk hem ook alles wat nodig is in de bediening van uw goddelijk woord. En neem alles weg wat schadelijk en hinderlijk is. Waar zou u ook toch met ons willen zijn, heren? Zou u het weer waar willen maken? Wat u zo menigmaal kwam te betonen, zie, ik leg mijn woorden in uw mond en ik dek u onder de schaduw mijner hand. En dat we zo gesteld zouden mogen worden als een rover van de hel, en dat er nog parels gehecht zouden mogen worden aan uw gezegende middelaarskroon, o koning van de kerk. Gedenk ook aan de kerkraad van deze gemeente, aan de colleges, agere, we dragen ze op aan u de Heer. U weet in welke moeilijke tijd dat we leven. O kerkelijk gezien, heren, o sta u er nog over op en dat we het alles in uw hand zouden mogen geven en achter u aan zouden mogen komen. Heer, ontferm u zelf dan. Schenk nog uw zegen over de bediening van uw woord. Wij vragen dit genadiglijk, niet omdat er verdiensten liggen, want wij hebben alles verzondigd en verbeurd, maar doe het alleen om de Heer Jezus wil uit genade. Amen. Ter voortzetting van ons samen zijn willen we zingen van Psalm 3. En daarvan tweede en derde vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn Heer, mijn vast betrouwen. En het derde, ik lag en sliep gerust van zere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. 2 en 3 van Psalm 3. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en voor zijn dienst. En de Heer die zegenen u. En hij zegene uw gaven. De Heere laat ons niet zomaar voortgaan op de brede weg die tot het eeuwig verderf voert. Want wij mogen leven onder de prediking van zijn woord. Laat de Heer ons nog waarschuwen, telkens weer als zijn woord gepredikt wordt. Opdat we tot inkeer zouden komen, net als die verloren zoon in dat vergelegen land. Maar wat doet de mens van nature? Over al die roep- en wekstemmen leven we heen. We gaan eraan voorbij. Als er geschud wordt aan de boom van ons leven. Als we een neep ontvangen in onze conscientie. Als God er niet in meekomt. Dan gaan we ondanks al die roepstemmen door. En dan heeft de Heer, die heeft nog zoveel geduld. Dan is de Heer langmoedig. Verdraagzaam. Dan zijn het zijn goede tierenheden dat we nog niet vernield zijn. En zijn barmhartigheden die nog geen einde over ons hebben genomen. En van nature zijn we er blind voor. Dan merken we het niet eens op. Dan gaan we zomaar verder. Totdat we voor de laatste keer gewaarschuwd worden. Want een keer is het toch de laatste keer. En dan is het voorbij. En dat geldt nu in het bijzonder als we mogen leven onder de bediening van Gods woord. Aan ons zijn de woorden Gods toebetrouwd. En hoe gemakkelijk gaan we niet verder. Wat zijn we toch blind en dwaas. En wat staan er ook in waarschuwende voorbeelden in Gods woord? Nou, vanmiddag worden we bepaald bij zo'n waarschuwend voorbeeld in koning Saul. Die maar niet ophield om zich tegen God te verzetten. En die voor de laatste keer werd gewaarschuwd. Nog één keer. En toen was het voorbij. Wel nu, de tekstwoorden kunt u opgetekend vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist met elkaar hebben gelezen, namelijk 1 Samuel 26, 12e vers, en daarvan het eerste gedeelte. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst voor vanmiddag. Zo nam David de spies en de waterfles van Sauls hoofdeinde en zij gingen heen tot zover. Het gaat vanmiddag in de woorden van onze overdenking over de verzoeking van David. Vier gedachten vragen onze aandacht. In de allereerste plaats letten we op de aanleiding tot die verzoeking. In de tweede plaats de list in die verzoeking. In de derde plaats de overwinning van die verzoeking. En in de vierde plaats de belijdenis na die verzoeking. Dus het gaat over Davids verzoeking. Ten eerste de aanleiding tot die verzoeking. Ten tweede de list in die verzoeking. Ten derde de overwinning van die verzoeking. En ten vierde de belijdenis na die verzoeking. Gemeente, in het vorige hoofdstuk kunnen we lezen over David die beledigd is door Nabal en die daarom Nabal wilde doden. Maar de Heer heeft hem tegengehouden. David wilde wraak nemen vanwege de beledigende woorden en ook de daden die Nabal gedaan heeft. Nabal, we weten, zijn naam betekent dwaas. Het was waarschijnlijk zijn bijnaam, nog niet eens zijn eigen naam. Maar die dwaze man had een wijze vrouw. Abigail. Haar naam betekent vreugden van mijn vader. Dat was ze. En die wijze vrouw was getrouwd met een dwaze man. Wat zal ze het moeilijk hebben gehad, gemeente. Maar ik geloof één ding, dat die Abigail die zaak heeft gebracht voor het aangezicht des Heer. En de Heere die waakt over zijn volk. En hij zal ze op zijn tijd recht doen. Het is hier in dit leven of na dit leven. Nou, dat zien we ook gebeuren. Want David is op weg om Nabal te doden. Maar wat zegt hier in zijn woord? Mij komt de wrake toe. En ik zal het vergelden. En om nu ook daarin God God te laten. Om het recht niet in eigen handen te nemen. Maar om het over te geven aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dat kon David niet. Want sinds wij gevallen zijn, gemeente, kunnen wij God geen God meer laten. En dat geldt nu ook in het leven van Gods kinderen. Dan nemen ze het zo vaak het roer in eigen hand. Het recht in eigen hand. En dat moeten Gods kinderen nu afleren. Dat wordt geleerd op de leerschool van vrije genade. Dat de Heere zal opstaan tot de strijd. En dat moest zeker David verstaan. Weet u waarom? Nou, David was koning geworden over Israël. Hè? Gezalfd tot koning. Straks zal dit ook worden. En hij is de man naar Gods hart. En waarom is hij nu de man naar Gods hart? Nou, de Heere die heeft genade in zijn leven verheerd. Hij heeft leren vragen naar de wil des Heeren. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zal straks heel duidelijk uitkomen. Als die koning wordt over de 12 stammen van Israël. Dat hij een theocratisch koning is. Dat hij heeft leren vragen naar de wil des Heeren. Want als David dadelijk koning is over de 12 stammen van Israël. Wat moet er dan naar Jeruzalem toe komen? Waar Saul nooit naar heeft gevraagd. De ark. En wat is die ark eigenlijk? De ark, dat is de troon van God. David is een theocratisch vorst. David heeft door genade leren vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hé, dat miste Saul. Daar heeft Saul nooit naar gevraagd. Saul die heeft zich nooit bekommerd over de ark. Maar David wel. Die moet straks naar Jeruzalem toe komen. Hij heeft leren vragen naar de wil des Heeren, want de Heere die heeft het gezegd tegen Mozes. En al daar zal ik bij u komen en tot u spreken, van boven het verzoendeksel. En u wil David, wil het volk regeren overeenkomstig Gods wil. David heeft door genade, in beginsel, God lief gekregen en zijn wil lief gekregen. En zo wil hij nu het volk gaan regeren. Daar Gods wil, maar nu gaat David... Daar ziet u de eigen gekozen weg, want Gods kinderen, die komen nooit boven dat allervolmaakste gebed uit. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Want als het gaat over die oude mensgemeente, als die de overhand heeft, en die heeft de overhand in het leven van David. In het vorige hoofdstuk, dan kunnen we lezen hoe dat hij het leven van Saul heeft gespaard. Hoe dat hij die slip van zijn mantel heeft afgesneden toen hij daar was in de woestijn van Engedi. En toen hij daar in die spelonk was om zijn voeten te dekken. Toen heeft David stilletjes, de kinderen weten het wel, de slip van die mantel afgesneden. Had hij hem kunnen doden. Dat hebben zijn mannen ook gezegd. Die zeiden ook tegen hem. De Heere die heeft hem in uw hand gegeven. En toch, David die heeft hem gespaard. In die verzoeking mocht hij staande blijven. Maar nu zien we hoe dat hij op weg is om Nabal te doden. Terwijl dat Saul hem vervolgt als een enige vloog. Als een veldhoen op de bergen. Saul zoekt David te doden. Maar Saul heeft hij gespaard. Maar Nabal wil die doden. Maar de Heere komt hem tegen. De Heere die bewaart hem op die weg. En dat doet hij door Abigaël. Die hem tegemoet komt met koninklijke geschenken. Die zelfs zegt dat zij gezondigd heeft, niet de man. Nee, ze neemt alles op zich. En zij beleidt haar schuld. Zij is getrouwd met zo'n dwaas. En toen heeft de Heer het voor die Abigaël opgenomen. Want we weten die Nabal die is zomaar gestorven. God kwam hem tegen. Hij werd aangeraakt door Gods hand. En toen is Abigaël de vrouw van David geworden. Een wijze vrouw, maar we weten ook een rijke vrouw. David was in één slag rijk. Hij behoorde tot de grootgrondbezitters van Juda. Maar gemeente, daarmee hield de vervolging niet op. Want nu weten de Zefieten waar David zich bevindt. En ze hebben hem al een keer eerder verraden aan Saul. En in het begin van ons teksthoofdstuk kunnen we lezen hoe dat de Zefieten meer verraden hebben. Ze hebben het tegen Saul gezegd dat houdt zich David niet verborgen op de heuvel van Achilla voor aan de wildernis. En toen heeft Saul, die heeft zijn leger gereed gemaakt, heeft zijn generaal Abner meegenomen. En met 3000 man sterk trekt hij op tegen David met zijn 600 mannen. En David, Saul, die schijnt toch niets geleerd te hebben. Want nu heeft David zijn leven gespaard. En toen heeft Saul zelfs beleden dat hij verkeerd was. Hij heeft gezegd, gij zijt rechtvaardiger dan ik, want gij hebt mij goed vergulden en ik heb u kwaad vergulden. En gij hebt mij heden aangewezen dat gij mij goed gedaan hebt, want de Heer had mijn hand, mij in uw hand besloten. En gij hebt mij niet gedood. En dat heeft Saul moeten beleiden. David heeft zijn leven gespaard, we hebben het gehoord. En heeft hij die roepstem nu ter harte genomen? Heeft hij er nu wat mee gedaan? Ach, hij is een ogenblik onder de indruk geweest, gemeente, maar dan zien we. Als God een mens aan zichzelf overgeeft. Als God een mens loslaat. En dat hebben we verdiend, hoor, dat we aan onszelf worden overgegeven. Dan gaan we verder op die brede weg die naar het eeuwig verderf voert. En die Zefieten ook. Want die Zefieten had ook een roepstem gekregen. Want ze hebben David al eerder verraden. En toen had Saul hem bijna ingesloten. En toen kwam daar die bode om te zeggen dat de Filistijnen het land waren binnengevallen. En toen moest Saul, die moest optrekken tegen de Filistijnen. Hij moest David laten gaan. Wonderlijk heeft hij hem toen gespaard. Nou, allemaal roepstemmen, ook voor die Zefieten. Maar ze hebben het niet ter harte genomen. En voor de tweede maal hebben ze de plaats aangewezen waar David zich bevond. En zo trekt Saul op. Een verloren strijd, gemeente. Want ten diepste strijdt Saul niet tegen David, maar tegen God. Hij is door de Heere gezalfd. Hij is verkoren door God om straks koning te zijn over het volk van Israël. En zo gaat hij opnieuw David achtervolgen. En heeft zich daar gelegerd in de woestijn van Zif. David was eerst in de woestijn van Paran. Dat was een vrij onherbergzaam oord. En nu is hij naar het noorden getrokken, naar de woestijn van Zif. Dat is heel wat anders. En daar is nu ook Saul gelegerd. In de Wagenburg. De wagens rondom in een kring gezet. En daar ligt Saul te slapen. En David heeft zijn spionnen uitgezonden. En ze weten nu waar Saul is. En dan gaat Saul, die gaat naar David, dan gaat David naar Saul toe. En dat doet hij, we kunnen het lezen in het verband van de tekst, samen met Abishai. Hij heeft ook een Achimelech gevraagd, de Hetiet, maar die heeft geweigerd. Maar Abishai, de zoon van Zeruja, trekt met hem op. En samen gaan ze naar die Wagenburg. Het is nacht en ze hebben Saul daar zien slapen in het midden van de Wagenburg. Samen met Abner, zijn krijgsoverste, de zoon van Ner. En Saul die heeft zijn spies in de grond gestoken en zijn waterkruik staat aan zijn voeten. En zo weten die twee, nee dat is geen roekeloosheid, zo weten die twee het legerkamp binnen te dringen. Weet u dat het komt dat alles in slaap blijft? Nou, we lezen omdat het een slaap was van de Heere. Hij hield ze slapende, want David probeert Saul op deze wijze van zijn ongelijk te overtuigen. Nu kan hij hem voor de tweede maal doden. Dat wil David. Maar de Heer heeft er nog iets mee voor. De Heere die wil Saul voor de tweede maal weer ernstig waarschuwen. Weer een waarschuwing. Eerst die slip van zijn mantel gesneden. En nu? David en Abishai zijn doorgedrongen tot in het midden van het legerkamp. Daar heeft de Heere voor gezorgd. En Abner, de generaal van Saul, blijft slapen. En gemeente, dan staan ze daar weldra bij de slapende Saul. De spies staat er. Die spies die eens naar David heeft geworpen. Om hem te doden. En nu kan David die spies zomaar nemen. En Abishai zegt het ook tegen hem. Abishai, die zegt tegen hem, de Heere die heeft hem in uw hand besloten. Lees die maar in vers 8. Dat zegt hij tegen hem. God heeft hem in uw hand besloten. Het is wat? Het is Gods voorzienige leiding. Moeten we eens zien. kan hem zo doden, zegt hij. Er heeft de Heer ervoor gezorgd, iedereen bleef slapen. Het is ook wat, gemeente. Maar wij zijn vaak zo voorbarig. Hè? Dan zeggen we ook wel eens een keer, dat is gebeurd en dat is gebeurd. En Gods voorzienige leiding, zeker. We mogen er niet aan voorbij gaan. Maar weet u waar het ook over gaat? Het gaat niet alleen maar over Gods voorzienige leiding. Het gaat ook over de wil des Heeren. Weet u nog, David is een theocratisch vorst. David heeft leren vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is zo belangrijk in het leven van een mens. En wanneer gebeurt dat nu eigenlijk? Wanneer gaat een mens nu eigenlijk vragen naar de wil des Heeren? Weet u, dan is het zo noodzakelijk dat we wederbarende genade in ons leven gaan leren kennen. Want ons verstand is verduisterd. Onze wil is verkeerd. En onze hartstochten, ze gaan uit naar de wereld en naar de zonde. Die hartstochten, die moeten worden geregeld. Die wil, die boos en verdorven is, die moet vernieuwd worden. Want wij willen niet wat God wil. Wij zijn liefhebbers geworden van onszelf, we hebben ons vlees lief. En denkt erom dat het een weg is tegen vlees en bloed die David moet gaan. Had hij dat al ooit verwacht toen hij gezalfd werd tot koning? Dat hij zo'n weg zou moeten gaan? Dat hij zo vervolgd zou worden? Dat Saul hem naar het leven zou staan? David zal koning worden, ja, maar het zal wel gaan door de weg van de onmogelijkheid heen. Door een weg waarin David meende om te komen. Heeft hij niet gezegd tegen Jonathan? En er is maar als één schrede tussen mij en tussen de dood. En heeft hij niet uitgeklaagd? En ik zal nog één deze dagen omkomen in de handen van Saul. Maar juist door die weg heen zal God zijn woord waar gaan maken. Zal straks de koningskroon op zijn slapen gedrukt worden. David die zal het moeten gaan leren verstaan wat het betekent. Wat hij later mag dichten in die 68ste psalm. En bij den Heere zijn uitkomsten. Zelfs tegen de dood. Wij zingen, maar de Heere zal uitkomst geven. Ja, bij het naderen van de dood. Ja, maar de onbereide psalm zegt uitkomsten. En weet u wat dat betekent? Dat betekent dat Gods kinderen met Gods belofte telkens weer de dood in moeten. Dat de Heere zijn belofte komt te vervullen in de weg van de onmogelijkheid. Daarin komt hij zichzelf te verheerlijken. Dat hij God is en niemand meer. En dat hij werkt in de weg van de onmogelijkheid. Hij werkt op het wonder aan. En dat moet u in het leven van Gods kinderen, we hebben vanmorgen ook gezegd, een wonder worden. Geen vanzelfsprekendheid, nee, een wonder. O, dat David op de troon komt, dat gaat door de weg van de onmogelijkheid heen. En zo wil de Heere David leren dat zijn woord betrouwbaar is. Dat hij nooit een van zijn woorden onvervuld op de aarde zal laten vallen. Gods kinderen die komen met God niet beschaamd uit. Maar weet u met wie dat ze wel beschaamd uitkomen? Met zichzelf. En nu heeft Abishai, die heeft tegen David gezegd, David, dan kan je hem doden. Nou kan je hem doden. Dat is onze tweede gedachte. De list in die verzoeking. Want het lijkt er inderdaad op de Heere, die heeft hem in zijn hand gegeven. Die spies staat er. Hij hoeft die spies maar te nemen. En hij kan hem zo doden. En dat is nu de list in die verzoeking. Het lijkt zo waar wat Abishai zegt. Hij geeft David, wij zouden zeggen, een goede raad. Hij kan zelf de weg naar de troon banen. Gemeente, de duivel die kan komen als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dan komt de duivel, vroeger zeiden ze, op zijn klompen. Dan hoor je hem aankomen. Dan weet je van welke kant dat het komt. Maar hij kan ook anders komen. Hij kan geweld gebruiken. Maar als hen geweld en list bestrijden, zingt de dichter, dan gaat het nog zo hoog. Ja, dat kan hoog gaan. Geweld. Waar weet u wanneer dat de duivel veel gevaarlijker is? Als die komt met list. Listige verzoeking hier. En dat door Abishai. Die David trouw is. Want dat blijkt wel. Wat stel je toch eens voor dat er eentje wakker was geworden. Dat had het zijn leven gekost, het leven van David. Maar dan had ook Abishai het leven erbij moeten laten. Maar Abishai die wil zijn leven wel wagen voor David. Zo nauw is hij aan hem verbonden. En die Abishai die geeft hem een raad, gemeente. Maar die raad was geen raad van de hemel. Maar dat is een raad uit de hel. Want hier komt de duivel de... Nee, hier komt hij niet als een briesende leeuw. Weet u dat hier komt? Hier komt hij als een engel des lichts. Hier komt hij met de Bijbel onder zijn arm. Weet u nog, zo kwam hij ook eens tot David, zoon en heren. Toen hij verzocht werd in de woestijn. Toen heeft hij zelfs gezegd, er is geschreven. Toen heeft hij zich beroepen op Gods woord. Als de duivel wil, gemeente, kan hij ook vroom worden. Dat doet hij hier ook. En hier gebruikt hij een Abishai. En dan gaat Abishai, die gaat een raad geven, gemeente, ach, daar staat een mens zo voor open. Ook de ontvangen genade, want we hebben gehoord, David is een man van vlees en bloed. Ook na ontvangen genade, gemeente, hebben Gods kinderen nog zoveel last van hun eigen vlees. En dan trachten Gods kinderen zichzelf ook te handhaven. En dat hebben we gehoord bij David, bij Nabal, hoe dat hij wilde doden. Hoe dat Abigail hem tegen heeft gehouden. Hoe dat de Heere die vrouw wilde gebruiken om David op zijn plaats te brengen. Want anders had hij doorgegaan. Toen heeft David, die heeft, weet u wel, David toen heeft leren kennen, die Abigail van binnen. Of die Nabal, toen heeft hij geleerd, ik ben een dwaas. Een nog grotere dwaas dan Nabal. Om de Heere met eerbied gesproken voor de voeten te lopen. Om het roer in eigen handen te willen nemen. En de Heere die heeft hem bewaard voor die daad. En nu? Nu wordt hij weer verzocht. Want nu kan die Saul zo doden. En dat is een weg die begeerlijk voor het vlees. Want weet u wat vlees niet wil, gemeente? Nou, die weg die David moet gaan. Het vlees wil geen vleeskruisigende weg. We hebben onszelf zo lief. Maar weet u wat de Heere gaat doen? Die spaart geen vlees en bloed. Wij willen wel ten hemel gaan, heeft eens iemand gezegd. Maar het liefst met vlees en kleren aan. Wel naar de troon. Ja, want Gods kinderen zullen straks ook als koningen heersen. Maar het zal wel gaan door de weg van de diepe vernedering. Ze zullen wel gelouterd moeten worden door lijden. Alles van de mens moet eraan. Het gaat om Gods werk. En u wijst Abishai David de weg van het vlees. Een aanlokkelijke weg. En als je het zo hoort, de Heere God heeft hem in uw hand besloten. Het lijkt allemaal zo waar te zijn ook. Het is allemaal zo wonderlijk gegaan. En toch, wat komt het hieruit, hè? Dat David hier Gods wil mag betrachten. Want wat geeft David voor antwoord? David daarentegen, hoort u dat? David daarentegen zeide tot Abishai. David is er heel niet mee eens. En dan zegt hij zo waarachtig als de Heere leeft. Maar de Heere zal hem slaan. Hoort u dat? Ik zal het niet doen. God zal hem slaan. Of zijn dag zal komen dat hij zal sterven. Of hij zal in een strijd trekken dat hij omkomen. David zegt, dat laat ik dan aan de Heere over. Hij kan zo sterven, maar het kan ook zijn dat hij de strijd omkomt. Maar één ding weet David zeker. De Heere die zal het doen. En David hoeft het niet te doen. Gemeente, dat is nou genade, hoort u het? Om God, God te laten. Nu kan David kan het overgeven. In de handen der zielen. Wat een verzoeking toch? Of niet? Hier komt het zo duidelijk uit. In die verzoeking. Dat God genade verheerlijkt in het leven van David. Want anders, nou dan had David het recht in eigen hand genomen. Dan had David Saul door die spies, die hij eens naar hem heeft geworpen, had hij hem gedood. En dan zegt David, die zegt, het zij verre van mij dat ik mijn hand zal leggen aan de gezalfde des Heren. Hij is de gezalfde des Heren, gemeente, dat is David ook. Maar we weten het verschil, hè. Saul die is eens gezalfd door Samuel met een breekbare kruik. En dat was eigenlijk al een profetie. Dat was al een boodschap, een breekbare kruik, dat koninkrijk van hem weggenomen zou worden. Maar David is daarentegen gezalfd door Samuel met de hoorn. En dat betekent dat zijn koninkrijk dat zal blijven tot in der eeuwigheid. Want we weten, uit David is eenmaal voortgekomen David's zoon en Heer. De Heer Jezus Christus zelf. En hij zal als koning eeuwig heersen. En dat is nou het grote verschil. Saul is ook de gezalfde des Heren, maar hij mist één ding, gemeente. Ambtelijk is hij gezalfd. Gezalfd tot koning. En de Heer die heeft hem zelfs ambtelijk in het begin van zijn regering bekwaam gemaakt. Door zijn geest. Maar het kwam uit, het was slechts een ambtelijke zalving. De persoonlijke zalving die zo noodzakelijk is. Hè? Die miste hij. Want Gods kinderen zijn toch allemaal gezalfd. Die zijn toch mede met Christus gezalfd. Ze worden toch niet voor niets christenen genoemd. Christen dat betekent toch mede gezalfd. Christus als het hoofd is gezalfd. Maar die zalfolie is gedropen van zijn hoofd op het lichaam. En dat is nou zijn levende kerk. En die zijn mede gezalfd met Christus. Hey, en dat is geen zalving voor een ambt, nee. Dat is een zalving tot het allerhoogste ambt. Niet tot het ambt van dominee of ouderling of diaken. Die zijn gezalfd tot het ambt aller gelovigen. Profeet. Priester en koning. Dat waren we in het paradijs. En door de zalving met de Heilige Geest krijgen we dat ambt terug. En dat ambt heeft David door genade ook uit Gods hand ontvangen. Dat was het allerhoogste. Dat is het oudste ambt. Dat is dat ambt wat eeuwig zal blijven. Dus hoort dit verschil. En dat mist Saul. Saul mist de persoonlijke zalving met de Heilige Geest. Ambtelijk wel, maar ambtelijk kan de Heilige Geest zich terugtrekken. Als dat niet waar zou zijn, gemeente. Als dat één zou zijn met de persoonlijke zalving, dan zou er een afval der heiligen zijn en die is er niet. En daarom kan de Heer ook zeggen tegen Samuel, hoe lang draagt gij nog leed? Over Saul die je toch verworpen hebt. En de Heer die heeft gezegd, door de mond van Samuel, als Saul wordt verkozen, ziet gij de man die de Heer verkoren heeft. Hij was ook verkoren tot koning. Tot koning, maar God heeft hem ook verworpen. En dat kan alleen maar als het gaat over dat. Dat kan nooit persoonlijk, gemeente, want dan zou er een afval der heiligen zijn. En toch nu heeft David daar zoveel eerbied voor. Hij weet, hij is de gezalfde der Syrië. Hij zegt, de Heere laat het verre van mij. Dat ik mijn hand leg aan de gezalfde des Heren. Nou, dat leidt ons vanzelf naar onze derde gedachte. Want we hebben het gehad over de list in die verzoeking. Het klinkt zo mooi, hè? De Heere God heeft hem in uw hand besloten. En Abishai die zegt, je hoeft hem niet eens zelf te doden. Ik zal hem wel slaan en dan zal hij niet meer wederop staan. Ik wil hem wel voor u doden. Maar David, die heeft die verzoeking af mogen wijzen. Maar weet u waar David nu achtergekomen was? En dat is zo noodzakelijk, juist in die geestelijke strijd, juist als die verzoekingen komen. Weet u wat dan ook zo noodzakelijk is? Dat we onze zwakheid gaan leren kennen. En dat blijkt hier heel duidelijk uit wat David hier zegt. Hij zegt, de Heere laten het verre van mij zijn, dat ik mijn hand legge aan de gezalfde der Syrië. David, die moet er door de Heer zelf voor bewaard worden. Want anders, als God hem niet zou bewaren, dan zou hij zijn hand uitstrekken naar de gezalfde der Syrië. Dan zou hij Saul doden. En dan zou hij de Heer met eerbied gezegd hebben, het al ze gezegd, voor de voeten lopen. Daar is een mens dan ontvangen genade nu toe in staat. Om gewoon zijn eigen weg te gaan. Om het recht in eigen hand te nemen. En David die zegt, de Heere die laten het verre van mij zijn. Hij zegt eigenlijk, de Heere die bewaren mij daarvoor. Want als God me niet bewaart, dan ga ik verder. Weet u wel, David heeft geleerd. Het ging over het vlees. Hè? De weg van het vlees werd aangewezen. David heeft geleerd wat apostel Paulus later ook heeft beleden. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En dat is zo nu noodzakelijk om dat te leren, gemeente. Weet u, in het paradijs zijn wij eenmaal goed en recht door God geschapen. In het paradijs waren u en ik in Adam in staat om de verzoeking van de boze te wederstaan. Daar waren wij helden. Daar waren wij krachtig. Daar waren wij geschapen naar Gods heerlijk evenbeeld. Maar nu zijn we gevallen mensen. En we konden de duivel wederstaan. Want weet u dat de mens in de hof van Eden gesteld is om die hof te bebouwen. Maar niet alleen te bebouwen. Nee, ook om die hof te bewaren. Met andere woorden, we waren in staat om de duivel af te weren. We waren in staat om te zeggen wat de Heer Jezus heeft gezegd toen hij verzocht werd. En dan na die derde verzoeking heeft hij gezegd, Satanas, ga weg. En toen is hij heen gevlucht. Daar waren wij ook toe in staat. Maar dat hebben we niet gedaan. Eva heeft geluisterd. De oorpoort werd geopend. Geluisterd naar de influistering van de vorst der duisternis. En ze heeft niet alleen geluisterd. Ze heeft ook die vrucht gezien. De oogpoort. En toen viel stad mensenziel. Ze heeft genomen en gegeten. En gemeente, ze heeft ook Adam gegeven. En die heeft ook als het verbondshoofd van ons allen genomen en gegeten. En toen wij mensen vielen, gemeente, eerst waren we krachtige helden. Maar toen wilden we niet langer dat God koning over ons zou zijn. Toen wilden we alles in eigen hand nemen, hoort u het? Sluit zo aan bij het vlees. Om de weg van het vlees te gaan. De weg van de minste weerstand. Zo kon Saul gedood worden. Maar David, die wordt door Gods genade bewaard. Hij voelt hoe zwak dat hij is in zichzelf. Dat hij gevallen mensenkind is. Zo heeft hij zichzelf leren kennen. Maar er is ook een andere kant, gemeente. Als ik zwak ben. En wat is noodzakelijk om daaraan ontdekt te worden? Kijk, een natuurlijk mens die denkt dat hij kan blijven staan in eigen kracht. Dat hij de boze kan wederstaan. Die kent geen gebedsleven. Die kent geen afhankelijkheid van de Heer. Die denkt dat hij het wel, dat hij kan blijven staan in eigen kracht. Maar wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen, zegt Gods woord. Want zelfs dan ontvangen genade. Als een mens meent te staan in eigen kracht. Denk eens, we leven in de Lijdensweek aan Petrus. Hij meende toch ook te kunnen blijven staan in eigen kracht. Heeft de Heer Jezus het niet gezegd? En gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Wat allen? Heeft zelfs gezegd, Simon, Simon. De Satan heeft u niet zeer begeerd te ziften gelijk de tarwe. Je komt dadelijk op de zeef. En dat zal vooral voor Simon Petrus gelden. Simon, hij noemt zijn oude naam. Daarmee wordt hij herinnerd, weet u waaraan, aan zijn oude natuur. Aan zijn Adamsbestaan. Dat hij een mens is. En dat hij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed is. Hij is zo gewaarschuwd. En hij meende te kunnen staan in eigen kracht. En wat is Petrus diep gevallen. David mag hier een andere gestalte vertonen. David die weet, als ik moet blijven staan in eigen kracht, dan val ik. Dan zal ik Saul doden. En hij zegt, en dat laten de heren nu verre van mij, dat ik mijn hand zal leggen aan de gezelfde des heren. Nee, dat wil David niet. Hij wil het recht niet in eigen handen geven, nemen. Hij mag hier leven uit wie? Uit Christus. Die als hij geschulden werd niet wederschuld, maar gaf het over in de handen van hem die rechtvaardiglijk oordeelt. En dat mag David hier door genade doen. Hij mag het overgeven in de handen des Heren. De Heere die maakt alle dingen schoon op zijn tijd. Wanneer dat Saul zal sterven, wanneer dat die koning zal worden, dat weet hij niet. Kan hij ook niet bekijken. Maar één ding weet hij wel. Dat de Heer een waarmaker is van zijn woord. En hij mag hier in het geloof op God vertrouwen. Dat de Heer zijn woord waar maakt. Op zijn tijd. Op zijn wijze. En daarom, David die zegt tegen Abishai. Neem de spies die aan zijn hoofdeinde is en de waterfles en laten we maar gaan. We gaan onze handen niet uitstrekken aan de gezalfde des Heren. David die heeft door genade, heeft hij de overwinning mogen behalen. Het was een zware verzoeking. Maar David mag de weg gaan die de Heer hem wijst. Hij mag achter de Heer aankomen. Want hij mag aankomen achter Davids zoon en Heer. Want diezelfde weg is hij ook gegaan. De weg door lijden tot heerlijkheid. En de maat van dat lijden heeft God bepaald in zijn eeuwige wijsheid. David mag achter de Heere aankomen. Hij mag God God laten. En hij weet, hij maakt alle dingen schoon. Want straks zal hij koning worden over Israël. Maar op zijn tijd. We gaan naar onze derde gedachte. Dat is de bekentenis na die verzoeking. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we zingen van Psalm 68. En daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En wat er verder volgt. Thank you. gemeente, onze vierde gedachte, de belijdenis na die verzoeking. David is verzocht geworden en hij is in de verzoeking staande gebleven. Maar we hebben gehoord, niet in eigen kracht. Dat kan alleen maar in Christus kracht, want Gods kinderen die leren het. Zwak in zichzelf, zwak vanwege de zonde die in ons woont. Maar juist als ze ontdekt worden aan de zwakheid, dan zijn ze machtig. En als ze menen te kunnen blijven staan in eigen kracht, denk nogmaals aan Petrus. Dan vallen ze juist. Want ze moeten leren zwak te zijn. Zo verheerlijkt de Heer zijn genade in de harten van zijn gunstgenoten. Zien we hier heel duidelijk bij David. En Saul. Nou, Saul die schijnt er ook wat van geleerd te hebben. Want de andere dag, dan toont David die spies en die kruik. We zullen daar nu verder niet te diep op ingaan. Aan Abner. En Saul die hoort dat het David is die daar spreekt. Het is voor de tweede maal dat zijn leger, dat zijn leven gespaard is. En dan gaat David nogmaals aan hem vragen waarom dat hij hem zo achtervolgt als een enige vlo, als een veldhoen op de bergen. En dan gaat Saul, die gaat belijden, ik heb gezondigd. Hoort u dat? Ik heb gezondigd, maar weet u wat we nu niet lezen? Had hij dat nu maar gezegd? Er ontbreekt wat aan. Het is een schuldbelijdenis, ja, het is een schuldbelijdenis naar David toe. Maar als nou werkelijk een schuldbelijdenis had geweest, dan had hij gezegd, ik heb gezondigd tegen de Heere, David, dat ik je achtervolgt. Want later dan gaat Saul zelfs belijden in dat laatste vers van ons teksthoofdstuk. In dat 25ste vers. Toen zei de Saul tot David, gezegend zijt gij mijn zoon David, gij zult het ja gewisselijk doen en gij zult ook gewisselijk de overhand hebben. Hoort u dat? David, je zal de overwinning behalen, je zal straks koning worden, Saul moet het zelf belijden. En toch gemeente, ondanks deze belijdenis, geen buigen voor God en onder God. Saul die heeft zichzelf toch tot het laatste moment van zijn leven gehandhaafd. En hij is gestorven als een vijand van God. Gestorven in zijn bittere vijandschap. Waartegen? Tegen het werk des Heeren wat verheerlijkt was in het leven van David. Wat een waarschuwend voorbeeld gemeente. Voor ons allen. David en Saul. Kinderen weten het wel. Hè? David heeft een keer een strijd geleverd. Dat was een ongelijke strijd. Tegen wie was dat? Tegen Goliath. Die onbesneden Filistijn. Die strijd die had hij toch moeten verliezen. Naar de mens gesproken. En toch hij mocht de overwinning behalen. Waarom? Nou, David die mocht de oorlogen der Syriërs voeren. Weet u wat dat betekent? Nou, dat de Heere zal opstaan tot de strijd. Dat mocht David geloven. De Heere is een krijgsman. Wat Mozes heeft gezegd, want dat heeft hij beleefd. De Heere is een krijgsman. Maar hij heeft eerst tegen dat volk gezegd, de Heere zal voor u niet strijden. En gij zult stille zijn. En dat mocht David in zijn leven beoefenen. De Heere zal voor hem strijden. Hij moest stil zijn. Achter de Heere aankomen. God moest voorop gaan in de strijd. Straks ook, hè, de ark die moet voorop gaan. Dat weet u toch wel bij het volk van Israël. De ark ging voorop. God voorop in de strijd. En David had geleerd om te volgen. Nee, dat heeft hij ook niet altijd gedaan. Maar hier... Hij mag achter de Heere aankomen. Hij mag zich aan Gods leiding overgeven. En Saul heeft niets anders gedaan dan zich ertegen verzetten. David mocht achter de Heere aankomen. Ook in die strijd tegen Goliath. Hè? Want hij mocht tot Goliath heen gaan in de mogendheden der Syrië. En die Goliath, die onbesneden Filistijn, die de slagorde des levende Gods gehoond had. Die je eigenlijk God in zijn eer aantastte. En dat kon David niet hebben. Want eer is teer. En David had zijn leven ervoor over. Hij kreeg er alles voor over. En hij is ten strijde getrokken tegen die onbesneden Filistijn. En hij mocht de overwinning behalen. Is toch een wonder of niet? Dat is toch een wonder? Heeft een leeuw en een beer verslagen, maar die Goliath. Als je dat als kind hoort vertellen. Of die kinderen, dat maakt toch een indruk. Dat was toch een overwinning. Maar een veel grotere overwinning heeft David hier behaald. Dat hij Saul niet heeft gedood. Want daar mag de geest heersen over het vlees. Daar heeft het nieuwe leven de overhand. En daar ligt de oude mens eronder. Die mag triomferen. Dat leven wat uit God is. En dat leven wat uit God is, dat vraagt Heere. Wat wilt gij dat ik doen zou? Nou, en als het anders was geweest, als de oude mens de overhand had gehad, gebeurt ook in het leven van Gods kinderen zo menigmaal, had hij hem gedood. Maar hier mag het nieuwe leven triomferen. En dat heeft toch enige indruk gemaakt op Saul. Enige indruk. Zijn geweten was nog niet helemaal toegeschroeid, maar Saul die ging wel verder. Hè? Saul die is verder gegaan. Het is een eeuwige ondergang geworden. Het is de laatste keer dat David en Saul elkaar zien. Nou is het voorbij. De Heere laat hem nog een keer waarschuwen. En straks dan zal hij omkomen. Een gewaarschuwde man en bijgemeente. Wij leven onder de bediening van Gods woord. Wat een waarschuwingen zijn er al niet tot ons gekomen. En wat heeft het nu alles uitgewerkt in ons leven? Gaan we nu ook door op die brede weg die naar het eeuwig verderf voert? Wat is een mens toch gevaarlijk voor zichzelf? We zijn een gevaar voor onszelf. Je hebt wel eens mensen die moeten tegen zichzelf beschermd worden. Anders doen ze rare dingen. Dan zouden ze er eigen van het leven kunnen beroven. Maar gemeente, wij zijn allemaal geestelijk gezien. Een gevaar voor onszelf. Wat is toch noodzakelijk dat onze blinde ziel zo ervoor worden geopend. En David die mocht door genade geopende ogen hebben. En die mocht het zien. Ik ben een gevaar voor mezelf. Als de Heer maar mezelf overlaat. Dan ga ik mijn eigen weg. Straks dan zullen we dat horen. Dan gaat het over het volgende hoofdstuk. David de Ziklag. Weer een eigen gekozen weg. Telkens maar weer opnieuw. Moet de Heere David laten vastlopen op zijn eigen gekozen wegen. Hij moet het zingen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hij is zelf herder geweest. David die wist wel wat schapen waren. Als schapen de weg kwijtraken, een hond kan zo terugkomen, maar een schaap niet. Een schaap weet de weg niet terug. Die moet teruggebracht worden. Opnieuw gebracht worden in het rechte spoor. En hier in hoofdstuk 26 mag David in het rechte spoor zijn. In hoofdstuk 27 is hij weer van het spoor af. Telkens maar weer moet die herder die schapen brengen. In dat rechte spoor. In het schapenspoor. En dat is een spoorgemeente, wat moeten we daarvan zeggen? Nou, dat is vleeskruisigend. Dat vlees dat moet sterven. Dat zal het koninkrijk Gods niet beërven. Maar dat werk van God, wat hij verheerlijkt in een zondaar, dat zal eeuwig triomferen. Dat zal eeuwig juichen tot Gods eer en gemeente. Daar komt het nu op aan. Dat hij dat goede werk gaat beginnen in uw hart en leven. Vraag daartoe om. Of dat de Heilige Geest in uw hart wil komen wonen en werken. Of dat u gezelf mag worden. Persoonlijk. Zoals een David. Tot profeet, priester en koning. Koninklijk te strijden tegen de zonde. We zijn slaven geworden. Slaven van de zonde. Maar David, ach, die mag hier door Christus triomferen. En straks, dan zullen Gods kinderen, eeuwig als koningen, met Christus heersen. dan mogen ze eeuwig Gods wil betrachten. Want wat God wil, dat wil Christus. Heeft het zelf gezegd. Zie ik om uw wil te doen. En nu mogen Gods kinderen door die eeuwige koning eeuwig Gods wil betrachten. Dan zal de Heer niet één van zijn woorden onvervuld op de aarde laten vallen. Eenmaal dan zullen ze voorgoed verlost zijn van die helse zaal. En dan zullen ze eeuwig Davids zoon en heren mogen aanschouwen. Amen. Laten we nu eindigen met dankgebed. Heren, u gaf ons ook vanmiddag dat we uw woord nog mochten verkondigen. We mochten stilstaan bij David. Hoe dacht hij achter u aan mocht komen. In een weg die dwars tegen vlees en bloed inging. Waar u geen vlees en bloed spaart. Want vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Maar wat van u is en wat door u gewerkt is, dat zal eeuwig juichen tot uw eer. Heren, zou u de stille naprediker van uw woord willen zijn? Wij kunnen het niet verder brengen dan het oor. U kan het brengen in het hart. Pas u het zelf nog toe, heren. Gedenk ons zo nog. We zijn weer een nieuwe week ingegaan. Wat die week ons zal brengen, wij weten het niet. Maar ach, heren, zou u boven alles willen schenken. Dat uw woord ons mag werkzaam maken aan de troon der genade. Dat we de hemel mogen gaan leren bestormen. En wat is het dan nodig? Dat we levend gemaakt worden door uw geest. Want levend gemaakte mensen worden werkzaam gemaakt. En die gaan de zaligheid toch werken met vrezen en beven. Omdat u het zelf zijt, heren. Die in ons werk beiden het willen en het werken naar uw welbehagen. Heren, gedenk zo. Hoor en verhoor om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is Psalm 143. En daarvan 12e vers. Psalm 143, vers 10 en 12 zullen we maar zingen. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. En 12e, laat nooit mijn vijands wens gelukken. Roei ze alle uit die mij doen bukken. 10e en het 12e vers van Psalm 143. gemeente gaat dan heen in vrede, maar ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichter en zij u genadigd. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.